Vanavond zijn er ook weer jongens en meisjes in de kerk. Fijn dat jullie er ook zijn, kinderen. En zeg eens even eerlijk. Als je nou mag kiezen. Je hebt even niks te doen. En ze zeggen, wil je nou een leesboek? Of wil je nou een stripboek? Wat is nou gemakkelijker? Leesboek met heel veel letters, woorden, zinnen, af en toe misschien een plaatje. Een stripverhaal, veel plaatjes, eigenlijk alleen maar tekeningen. En een enkel tekstballonnetje, maar je hebt veel te kijken. Ja, het is natuurlijk het gemakkelijkst om een stripboek te lezen, maar is het ook leerzaam? Of zijn er eigenlijk vooral grappige dingen? En misschien moet je soms zelfs wel zeggen zondige dingen. En dat je, als je iets zou willen leren, dat je dan toch vooral aangewezen bent op boeken met tekst, met woorden. Dingen leren, dat gaat altijd via woorden. En gemeente, waarom beginnen we vanavond in de prediking hierover? Omdat je in grote lijnen zou kunnen zeggen, als je kijkt hoe kerken in de wereld proberen het evangelie duidelijk te maken, dat je ook in grote lijnen twee kanten daarmee op kunt. Zo zijn er kerken die het evangelie als het ware als een leesboek presenteren, veel tekst, enkele plaatjes. Maar dat er ook wel kerken zijn die van het evangelie, vergeeft u mij de uitdrukking, een stripverhaal gemaakt hebben. En dan denk ik bijzonder aan de kerk die in de afgelopen weken door de nieuwe pauskeuze nogal eens een keer in het nieuws geweest is. De Rooms-Katholieke kerk. Wordt daar het woord dan niet verkondigd? O, zeker, er wordt wel gepreekt in Roomse kerken, maar dat heeft eigenlijk geen prominente plaats in een kerkdienst. Je ziet dat trouwens ook op vakantie als je nog wel eens een kathedraal binnenloopt en erop let dat de preekstoel nauwelijks te vinden is, maar dat dat altaar heel nadrukkelijk midden in de kerk te vinden is. Want het gaat bij Rome niet om de woorden, maar het gaat vooral om de tekenen. De sacramenten staan centraal. En een heleboel andere dingen die te zien zijn en die uitgebeeld worden. Misschien heeft u er ook wel wat van gezien de afgelopen weken. Even kun je ervan onder de indruk zijn van de pracht en praal van Rome. Maar achteraf zeg je eigenlijk wat een poespas. Allemaal dingen die nergens in de Bijbel terug te vinden zijn. En die allemaal als rituelen uitgevoerd worden. Maar waar zie je iemand lopen met een Bijbel onder zijn arm? Gemeente, de reformatie heeft met dat alles radicaal gebroken en is weer teruggekeerd naar de juiste verhouding tussen het woord en tussen de plaatjes. Tussen het eerste genademiddel en het tweede genademiddel. En daarom staat in een kerk die reformatorisch wil zijn de preekstoel centraal. Romeinen 10 vers 17, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord Gods. Daarom geen beelden in de kerk, ook geen altaar trouwens, ook geen toneel of drama in de kerk, of wat mensen vandaag de dag al niet verzinnen om het evangelie aan de man te brengen, nee, het woord. Want de psalmdichter zegt het, ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, ik ontving door uw bevelen het leven. Door het woord der prediking. Zijn er dan geen plaatjes in ons leesboek? Jawel, maar het zijn er maar een paar, jongens en meisjes. Het eind van zondag 25 zegt het ook. Hoeveel sacramenten, want dan gaat het dan over sacramenten, zijn er door de Heere Jezus in het Nieuwe Testament ingesteld? Twee maar. Doop en avondmaal. En ze zeiden heel nadrukkelijk, dat is iets wat we vanavond als een grondles naar voren willen brengen, bedoeld als plaatjes bij het verhaal, illustraties bij het woord. En dat is niet alleen reformatorisch gemeend, het is ook bijbels. Vertelt ons Marcus 2. En als wij om te beginnen de schrift op gaan slaan en ons gaan buigen over Marcus, die geschiedenis waar we de Heere Jezus in Capernaum aantreffen met die verlamde die straks door het dak komt zakken, dat is, dat begrijpt u ook uit de hoofdstukindeling, iets uit het begin van de rondwandeling van de heiland. Hij is eigenlijk nog maar net begonnen met zijn openbare optreden in Israël. Maar inmiddels is er toch ook al een hoop gebeurd, nietwaar? Als je terugbladert naar wat er vanaf 1 vers 14 is gebeurd, want toen is hij begonnen met zijn rondwandeling. Hij heeft niet alleen maar de eerste discipelen geroepen. Hij heeft ook met name, dat valt op in Marcus, al heel wat genezingen verricht. Vers 23, die man met die onreine geest in de synagoge. Vers 30 en volgende, de bekende geschiedenis van de genezing van de schoonmoeder van Petrus. En dan komt daarna die hele oploop van mensen die horen dat er iemand in de stad is die bijzondere dingen kan doen. En dan krijg je vers 34, dat hij er velen krijgt om te genezen met allerlei ziekten. En ze zijn niet zo'n beetje ziek, nee, ze zijn kwalijk gesteld. En hij gaat ook nog duivelen uitwerpen. En alsof het nog niet genoeg is, gemeente, vanaf vers 40, die bekende geschiedenis ook van de Melaatse die wordt genezen. Die man die wel gelooft in de macht van de Heere Jezus, maar die misschien net als u vanavond in de kerk zo zit met die gewilligheid van de Heere Jezus. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En dan blijkt de Heere Jezus dat ook nog te willen. Ik wil, word gereinigd. Nou, al die genezingen, gemeente, geven nogal wat opschudding in de landstreek waar de heiland rondwandelt. Ik blader weer terug. Na die genezing van die man met die onreine geest in vers 27 zie ik dat ze allemaal heel verbaasd worden. Ze worden ontzet, ze vragen onder elkaar, wat is dit voor iets nieuws, wie is die man, wat kan die allemaal, we hebben het nog nooit gezien. En zo gaat dat trouwens toch vaak met wonderen, gemeente, of met vermeende wonderen. Wij hebben daar toch ook nog wel herinneringen aan, nietwaar? Aan de opschudding, ook in onze eigen omgeving, toen, hoe heet die, Jan Zijlstra in het nieuws kwam met genezingen en verhalen. Wat voor opschudding dat onder de mensen brengt. Hoe mensen enthousiast worden en er aandacht voor krijgen. En daar wil ik meer van weten. En daar wil ik ook een keer bij gaan zitten. Maar nou is het zo typisch, gemeente, als de Heere Jezus in de gaten krijgt dat die mensen ook in Marcus 1 zo gaan reageren. Dat je keer op keer merkt dat hij dat soort aandacht en dat soort opschudding gaat afremmen. Want hij is geen wonderdokter. Hij is borg. En het is ook niet de allereerste taak van de Heere Jezus om wonderen te verrichten. Wat is nou het allereerste wat hij is komen doen, jongens en meisjes? Probeer dat eens even te volgen vanavond. Waar is de Heere Jezus nou in eerste instantie voor gekomen? Nou, ga eens even terug naar het begin, naar 1 vers 14, 1 vers 15. Als die openbare dienst van de Heere Jezus begint. Hij gaat nou echt, hij is 30 geworden, hij gaat nou echt rondwandelen, reizen. Hij gaat zich aan Israël bekendmaken. Wat is dan het eerste wat ze hem zien doen? Ik kan beter zeggen wat ze hem horen doen. Predikende het evangelie van het koninkrijk Gods. En vandaar, gemeente, dat als mensen allereerst naar die wonderen kijken, naar die tekenen, En niet zozeer op die prediking letten, dat de Heere Jezus zegt, ja rustig eens even, daar gaat het niet om en dat moet je ook allemaal niet gaan doorvertellen. Kijk eens in vers 37 van het eerste hoofdstuk. Als ze dan na al die wonderen zeggen, Heere, er zijn nog veel meer mensen die u willen zien. En het is duidelijk waarom ze hem willen zien. Zij zoeken u allen, want iedereen wil wel bij zo'n evenement vooraan staan. Iemand die genezingen kan doen en die duivelen kan uitwerpen. En de Heer Jezus zegt, jongens, we gaan weg. Laat ons in de omliggende vlekken gaan. Waarom? Om daar nog meer wonderen te gaan doen? Nee, opdat ik ook daar prediken. Want daartoe ben ik uitgegaan. En na die genezing van die Melaatse, ik sluit het daar maar mee af, het slot van hoofdstuk 1, 44, 45. Zie dat gij niemand iets zegt, zegt hij tegen die man. Je moet wel naar de priester, maar verder niet praten met mensen over die genezing. Want voor je het weet staan ze weer op het verkeerde been, gaan ze weer denken dat dat de kern is van mijn bediening. Maar ik ben gekomen om te prediken. En u ziet dat ook in het begin van onze tekst, Markus 2, vers 2. Als hij in Capernaum terugkeert en hij gaat in dat huis met die schriftgeleerden en die andere mensen spreken, wat gaat hij dan doen? Hij sprak het woord tot hen. Nou gemeente, u hoort als goed reformatorische kerkgangers helemaal niks nieuws vanavond. U bent het daar natuurlijk helemaal mee eens als we zeggen, dat is nou de orde waarin we de dingen moeten zien. Eerst het woord, daar komen wel wat tekenen bij, maar het blijft gaan om het woord. Dat is het eerste genademiddel. En dat is ook wat zondag 25 ons vertelt. Als het gaat over het geloof, en hoe kom je nou aan het geloof? In de Heilige Geest werkt dat, maar hoe werkt die dat dan? Door het gepredikte woord, door de verkondiging van het heilig evangelie. Ja, u bent het daar dus mee eens, gemeente, maar nou ben ik vanavond benieuwd, hoe diep zit die overtuiging? Daar moeten we elkaar toch eerlijk op bevragen. Als wij dus zeggen, bijbels, reformatorisch, het gaat eerst om de prediking en daarna pas om de sacramenten, want doop en avondmaal, daar word je niet door bekeerd, maar dat versterkt alleen maar wat God door het woord werkt. Gemeente, hoe diep zit dat? Denk eens even na over de doop. Wij zeggen natuurlijk vaak tegen elkaar, die doop maakt op zich niet zalig. Het is een geweldig geschenk van God, het is een geweldige zaak, apart gezet te zijn, belofte meegekregen te hebben, dat je daarop mag terugvallen, dat je daarop mag pleiten. Maar niemand wordt wederom geboren en niemand is wederom geboren omdat hij gedoopt is. Daarom zit u in dit kerkgebouw, gemeente. Het feit dat wij christelijk gereformeerd gebleven zijn in 1892 heeft daarmee te maken. Dat we niet uitgaan van veronderstellingen. Dat we niet op zandgrond willen bouwen, maar dat we vast willen houden, mens moet wederom geboren worden. Want zodra hij geboren is, als die als zondaar ter wereld komt, dan is die niet beter dan een ander. Al heb je dan het teken en zegel van het genadeverbond, maar je bent van jezelf iemand die buiten het rijk Gods staat. Je moet wederom geboren worden. U gelooft dat ook allemaal, gemeente, maar als je dat nou echt gelooft en je bent inderdaad nog niet veranderd in je leven. Als je hier nou alleen maar zou zitten en je zou zeggen, ja, ik ben er wel een keer gedoopt. Misschien heb ik ook nog wel eens een keer belijdenis gedaan, maar daarna is er eigenlijk verder nog nooit wat veranderd in mijn leven. Ik hoor het hier allemaal wel, maar kan nou niet zeggen dat die dingen die ik hoor in de prediking over wedergeboorte en wat de Heilige Geest dan met je gaat doen als die in je leven gaat werken, dat ik daar iets van kan herkennen. Gemeente, wat doet dat dan met de mens? Dat was mijn vraag van hoe diep zit dat geloof dan? Als je erover overtuigd bent, die sacramenten doen het hem niet. Dat sacrament van de doop doet het hem ook niet. Maar als je inderdaad dan nog niks hebt, gemeente, wat werkt dat uit? Dat moet de mens dan toch in de nood brengen. Dat zou je dan toch moeten uitdrijven. O God, iedere maand wordt mijn naam genoemd als het doopsformulier wordt voorgelezen. Als er gesproken wordt over mensen die buiten het rijk Gods staan en er niet in kunnen. Tenzij. Heb u dat wel eens tegen de Heere gezegd, gemeente? Ik zeg het ook tegen onze jonge mensen. Heb je dat nou wel eens als nood bij hem neergelegd? Heere, dat gaat over mij. Ik sta er buiten en ik kan niet leven met de gedachte dat ik voor altijd buiten moet staan. Maar er is meer voor nodig om binnen te komen dan dat ik gedoopt ben. Ik mag er wel op pleiten, maar ik heb uw geest nodig. De werkmeester van het ware geloof. En hoe zit het met onze visie op het avondmaal, gemeente? Als je nou echt bijbels wilt denken en als je nou echt reformatorisch wilt leven, wat krijgt de mens nou aan het avondmaal? Nou, geen geloof als er mensen in ons midden zouden mogen zijn die dat denken. Je krijgt aan het avondmaal geen geloof. Je krijgt wel versterking van het geloof. Maar als je dat nou recht mag zien, dan krijg je ook geen overspannen aandacht voor dat avondmaal. Mensen die zouden zeggen, ja, mijn enige levensdoel is om aan die tafel een keer te mogen zitten. Het gaat er allereerst om, gemeente, wat doe ik op onder het woord der prediking? Werd dat woord om te beginnen je eten en je drinken? Kun je ook vertellen hoe via dat woord de Heere Jezus voor je ging leven? Vanmorgen gepreekt over de voleinder en de overste leidsman van het geloof. Dat je zegt, nou dat heb ik ook in mijn leven zo leren kennen. Ik kan het ook vertellen. En misschien weet ik nog wel welke preek daarvoor gebruikt werd. En dat de Heere Jezus die eerst een woord van 5 letters voor me was, voor me ging leven. Hij werd noodzakelijk voor me. Ik kon niet meer buiten hem. Hij werd gepast voor mij. De geest toonde dat hij precies geschikt is om zo'n albederver te zaligen. En toen werd hij me ook dierbaar. Ik zal het nooit vergeten. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Want hij sprak tot mij vanuit het evangelie. Gemeente, leg deze dingen nog eens even naast Marcus 2. Hoe kwam die man die daar op dat ziekbed ligt en die uiteindelijk zulke rijke dingen van de heiland krijgt? Want aan het eind van de geschiedenis is die voor tijd en eeuwigheid geholpen. Hij loopt niet alleen maar als een gezonde man naar huis, maar hij heeft bovendien het geschenk van de vergeving der zonden gekregen. Hoe is die man ooit bij de Heere Jezus terechtgekomen om dat allemaal te ontvangen? Nou, ze hebben hem bij de Heere Jezus gebracht. En waarom hebben ze hem nou bij de Heere Jezus gebracht? Nou, omdat die mensen, dat staat ook in vers 5, geloof hebben. Dat zal om te beginnen wel een soort wondergeloof geweest zijn. Maar die vrienden of die familieleden of wie het ook geweest zijn, die hebben een aanvankelijk vertrouwen gehad dat ze met hun vriend, hun broer, hun buurman, ik weet het niet, bij Jezus zouden moeten aankloppen. Want ze hebben begrepen dat Jezus de macht heeft om hem te helpen. En hoe hebben ze dat begrepen? Gemeente, dat is via het oor gegaan. U hebt dat al in hoofdstuk 1 kunnen horen, wat we net even in vogelvlucht doornamen. Het gerucht van hem ging uit in heel dat land. Allerlei mensen hoorden dingen over wat Jezus van Nazareth allemaal wel niet kon. En toen kwam hij uiteindelijk weer terug in Capernaum. En wat staat er in vers 1? Het werd gehoord dat hij in huis was. En toen kwamen ze. En ik dacht, gemeente, laat ik het aan de gemeente vragen zondagavond. Is dat ook de reden dat u hier vanavond bent gekomen? Niet uit gewoonte of bijgelovigheid, maar u heeft gehoord dat Jezus in huis is. U heeft begrepen, als de prediking uitgaat, dan komt hij daar als de levensvorst zelf in mee door zijn Heilige Geest. En ik moet bij hem zijn, want hij heeft dingen. Hij kan zaken schenken die niemand anders kan schenken. Oh, wat dat betreft, gemeente, kan onze verwachting van de Heere Jezus nooit hoog genoeg zijn. Markus 2 vertelt het ons. Nooit kan het geloof te veel verwachten, want hij kan het ene nodige schenken, het allerbelangrijkste. Maar het is dus wel typisch dat die vrienden, die vier die hem dragen, daar in eerste instantie niet voor komen. Dat heeft u toch ook wel begrepen? Die mensen komen natuurlijk oorspronkelijk om mee te maken dat die man van dat ziekbed wordt opgericht en dat hij weer op zijn benen kan staan. Maar ze zijn daarin wel heel trouw en heel volhardend. En dat is toch iets wat ons al van onze kinderjaren af aangesproken heeft in die geschiedenis van die vier vrienden. Dat wat er ook allemaal gebeurt, ze tot het uiterste doorgaan om die zieke man op de juiste plek te krijgen. Om hem aan de voeten van de Heere Jezus te krijgen. Gemeente, daar zit zowel iets ontroerends in als ook iets aangrijpends. Het is om te beginnen ontroerend natuurlijk. Als een mens zo bewogen is met de nood van een ander, dat hij alles op alles zet om die ander bij de Heere Jezus te brengen. Je kan denken aan de situatie van een zieke. Je hoort ervan in de voorbeden in de gemeente. Er zijn heel veel voorbeders, gemeente, deze tijd. Heeft u er ook al wat van meegenomen naar uw binnenkamer? Nou, misschien wel een bepaalde broeder, een bepaalde zuster, van wie je weet en hoort, er zijn worstelingen. Het wordt sterven en het wordt op je hart gebonden. En je gaat doen wat die mensen in Markus 2 deden, iemand bij de Heere Jezus neerleggen. Ik kan natuurlijk ook in verband met de stof van vanavond denken aan wat je met je kinderen ooit gedaan hebt. Je hebt ze ten doop gehouden, je stond bij de doopvont, de gemeente zong je toe, je ging weer naar huis. Maar is dat toen doorgegaan, lieve ouders in de kerk? Hebben ze daarna nog zoveel meer keren bij de Heere Jezus mogen brengen, omdat je wist wat ze nodig hebben, is alleen bij hem te krijgen. Ik zei, dat heeft dus iets ontroerends, dat die vier vrienden zoveel voor hun vriend over hebben om hem daar te brengen. Maar het heeft ook iets aangrijpends, gemeente. Want dat heeft u natuurlijk ook al 100 keer horen vertellen of lezen in een verhaal. Als dat uitgebeeld wordt, hoe ze dan bij dat huis aankomen en je ziet dan nog wat mensen in de deuropening staan en je hoeft alleen maar te raden hoe het er binnenshuis uitziet. Het is afgeladen, niemand kan er meer in of uit. En dan inderdaad dat aangrijpende, dat het mogelijk blijkt te zijn dat die mensen die zo nodig vooraan willen staan, omdat ze iets wonderlijks van de Heere Jezus willen meemaken, dat ze in al hun ijver en aandacht een struikelblok, een sta in de weg zijn voor een ander om bij Jezus te komen. Dat zou ook een toepassing kunnen zijn om zomaar even terloops mee te nemen voor jezelf. Hoe is dat in mijn leven? Als je, juist als je zo trouw bent in de gemeente, je bent er altijd, maar hoe ben je er en hoe sta je dan tegenover die ander die misschien wel nieuw is in de gemeente? En je ziet het misschien ook wel aan de kleding, het is allemaal niet vertrouwd, het is allemaal nog niet zoals we dat gewend zijn. Maar ontvang je ze dan of negeer je ze dan? Of iemand met een pril geloof. Er is nog maar net iets beginnen te ontkiemen in de akker van het leven. Een voorzichtig sprietje komt boven de aarde. Het is allemaal nog zo teer. En in plaats van te bemoedigen ga je er bovenop staan. En sta in de weg. Gemeente, dan is het zo geweldig dat die vrienden met dat bed, dat die zo volhardend en ook zo vindingrijk zijn om toch die vriend bij de Heere Jezus te brengen. Desnoods breken ze het huis voor een deel af en gaan ze dwars door het dak. Maar hij moet en hij zal aan de voeten van Christus komen. En nou zei ik net, dat geloof van die mannen, dat is aanvankelijk een soort wondergeloof geweest. Maar zal ik u nou eens vertellen, gemeente? De Heere Jezus gaat dat geloof, gaat hij behandelen. En hij gaat dat geloof uitwerken. En hij gaat dat geloof richten op het ene nodige wat een mens moet krijgen, de zondenvergeving. Maar zal ik u zeggen dat als je die vrienden ziet gaan dat dak op, dat je mag zien in hun houding dat ze wel voorwerp zijn geweest van Gods Heilige Geest. Het is allemaal aanvankelijk misschien nog mistig. Wat weten ze van de Heere Jezus? Wat zien ze in hem? Er moet nog zoveel geleerd worden. Maar deze mensen worden kennelijk geleid door de Heilige Geest. Hoe weet je dat, dominee? Nou, omdat ze niet bij de deur zeggen, jongens, het lukt toch niet, we gaan naar huis, we proberen het een andere keer wel. En als ze via de trap op het dak gekomen zijn en ze zien dat dat dak helemaal dicht is en dat er heel wat werk verzet moet worden om er doorheen te komen, en ze zeggen, nou, dat is zoveel werk en wat zullen de mensen er wel niet van denken, laten we er maar niet aan beginnen. Nee, ze gaan juist, terwijl er zoveel bezwaren en onmogelijkheden zich opstapelen, gaan ze door tot het einde toe om die vriend bij Jezus te krijgen. En dat is een typisch kenmerk van het ware geloof, gemeente. Hoe meer obstakels en hoe meer onmogelijkheden het ware geloof op zijn pad vindt, hoe meer het gaat volharden, want het laat zich niet ontmoedigen. Hoe meer bezwaren, hoe sterker het wordt als het werk van de Geest is, gemeente. Als het dat geloof is waarvan het begin van zondag 25 ook spreekt. Gewerkt door de Heilige Geest. Hoe meer bezwaren, hoe meer het gaat groeien. Voorbeeld, de Canaanese vrouw. Wie heeft er ooit in het komen tot Christus zoveel bezwaren ontmoet als de Canaanese vrouw? Maar ook zij is vindingrijk. Ook zij kent volharding. Ze laat zich desnoods een hond noemen. De Heer Jezus kan er alles noemen. Als hij er maar niets wegstuurt. Heren, maar die honden krijgen nog kruimels. Die vallen van de tafel van de kinderen. Dat ware geloof, gemeente, dat gaat aan God hangen en dat blijft aan God hangen totdat het krijgt wat het moet hebben. Ik laat u niet gaan, zegt Jacob in Peniel. Tenzij dat gij mij zegent. En waarom doet het ware geloof dat? Omdat die Heilige Geest, gemeente, die in onze zondag ook een prominente plaats heeft, in een mensenhart een nood gaat werken die je niet meer kunt onderdrukken en ook niet meer kunt verdragen. Dan moet er wat gebeuren. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Mag ik u dat ook vragen vanavond? Bent u een mens met nood? Wij praten veel over nood, maar heeft u nood? Of is dat eigenlijk zomaar een klank? Ik kijk ook weer naar de jonge lui. Je hoort over zonde, over schuld, over oordeel. Mens moet sterven, er sterven elke keer ook gemeenteleden. En iedere keer zegt de Heere tegen jou ook, denk je eraan? We gaan elkaar een keer ontmoeten. En moet je een borg hebben, anders kun je niet voor mij bestaan. Maar voelen we die nood, gemeente? Of moet u misschien zeggen, ja, daar hebben ze het wel altijd over, maar ik heb dat nou eenmaal niet. Nou, gemeente, dan zou Marcus 2 u best eens kunnen helpen om nood te krijgen vanavond. De Heilige Geest gebruikt toch het woord, zegt zondag 25, om mensen geloof te geven. En als die dat doet, dan kan die dat woord toch ook gebruiken om u nood te leren, zodat u om dat geloof gaat smeken. Nou, dat kan vanavond ook. Kijk eens naar dat bed. Kijk eens naar die man op dat bed, gemeente, en zie in die man de spiegel van uw zielenleven. Want u denkt dat uw kern gezond bent, maar u bent het niet. U bent een hulpeloze, voor Gods dienst ongeschikte zondaar. En het ergste is, u kan er nog niks aan doen ook. Een ander zal u moeten dragen en u moeten brengen op de plaats waar u komt. Want u bent nog niet eens in staat om uw benen te gebruiken om op de plek te komen waar de Heer u wil hebben. Zo erg is het met de mens. Voelt u geen nood? Dat is uw nood. Een mens die op een bed ligt en die ook niet kan deelnemen aan het gewone leven. Die man heeft geen baan kunnen hebben, die heeft niet zijn eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Gemeente, zie je in de spiegel uw geestelijke toestand. Wat kan een mens meebrengen? Wat kan die uitrichten? Wat kan die voor God betekenen? U bent geschapen om God te eren, maar wat brengt de mens ervan terecht? Een hulpeloze, onmachtige zondaar. En ten diepste, door dat ene woord wat de Heere Jezus in deze tekst ter sprake gaat brengen. Niemand had het daarover, maar hij brengt het ter sprake. Want dat is de nood, ook van deze man, vers 5. Uw zonden, daar gaat het om, daar is je nood. En daar is je schuld en daar komt al die ellende uit voort. Daarom zegt de doopsformulier. Allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Hoe kan een mens nou, gemeente, zeggen dat hij geen nood heeft? En hoe zou een onbekeerd mens rust kunnen hebben als hij alles wat Christus hem te bieden heeft nog mist? En je bent er nog zo aan toe, zoals die man op dat bed, gemeente. Nou, dan wil de Heilige Geest dat woord inderdaad gebruiken vandaag. Eerst die nood laten voelen. En vervolgens die nood gaan lenigen. Je ervan afhelpen. Maar daarom allereerst, gemeente. En dat kan trouwens ook wel weer eens nodig zijn om dat opnieuw te voelen. Om die nood gewaar te worden. Waar kan een mens al niet van wakker liggen? Van je gezondheid. Van je financiële situatie. Schulden die dreigen door de crisis. Maar je ziel dan, gemeente. Wie ligt er nou wakker van zijn ziel? Wie ligt er wakker van de schuld die wij hebben bij de bank des hemels? En dat moet het zwaarste gaan wegen, gemeente. Als er één ding is wat de Heere Jezus in dat huis in Capernaum duidelijk maakt, is dat die dingen, die geestelijke dingen, het zwaarst moeten gaan wegen. Want dat geldt voor de Heere Jezus zelf ook, gemeente. Kijk eens naar vers 9. Dan gaat het even over de vraag, wat is nou gemakkelijker? Te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of sta op en neem uw bed op en wandel. En je hoort aan de manier waarop de Heere Jezus het zegt. Beste mensen, dat laatste, dat is voor een gewoon mens ook een onmogelijkheid. Maar dat laatste is in mijn ogen een kleinigheid. Om tot iemand te zeggen, sta op en wandel. Maar weet je wat nou een hele grote zaak is? Om tegen iemand te kunnen zeggen, je zonden zijn je vergeven. En die mensen kwamen daar eigenlijk niet voor. We zeiden dat net al tegen elkaar. Maar nou gaat de Heere Jezus daar de aandacht op richten. Hij gaat trouwens al meteen als hij die man gaat aanspreken, gaat hij dat als een verkondiging op hem afvuren. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En let er dan eens op, gemeente, op welke toon de Heere Jezus dat zegt. Dat is ook opvallend. Hij zegt in vers 5, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En eigenlijk zag ik gisteravond in de grondtekst, staat daar kind. En dat maakt het wel teer. Kind, uw zonden zijn u vergeven. Maar het kan best zijn dat er vanavond in de kerk zitten en die zeggen, dominee, dat verbaast mij helemaal niet dat dat zo gezegd wordt, want ik heb het in mijn eigen leven door genade mogen ondervinden, dat de Heere die twee dingen aan elkaar wil verbinden. En toen ik mocht gaan delen in de vergeving van de zonden, want ik ontdekte, de Heere Jezus praat daar niet alleen maar over, maar hij kan dat ook geven, want hij is er voor de dood ingegaan. Maar toen ik daar iets van mocht leren kennen en daar steeds meer zicht op mocht gaan krijgen, toen heeft de Heilige Geest mij ook nog wat anders geleerd. Toen heb ik geleerd wat Paulus in Romeinen 8 ook bedoelt, dat die geest de geest der aanneming tot kinderen is, door wie wij durven zeggen, Abba, Vader. Om mensen dat te geven, gemeente, is Jezus naar de aarde gekomen. Om zondaren dat te kunnen laten zeggen, dat ze zelf kind zijn en niet meer kind des torens, kinderen Gods. En ze mogen de Vader aanroepen en zijn vaderlijke goedheid ondervinden. Daarom is hij naar het kruis gegaan, jongens en meisjes. Daarom wordt het Goede Vrijdag, aanstaande vrijdag. Daarom zei de Heere Jezus in vers 9, wat denkt u, wat is nou lichter? Zonde vergeven of iemand van zijn bed af laten weglopen? Dat eerste is veel groter, gemeente, want daar moet er één voor sterven. Daar moet hij voor naar de hel. Daar moet hij voor de toren Gods gaan dragen. Om zonden te kunnen kwijtschelden. Een gemeente, inmiddels zitten we wel met die vraag, hoe moet je dan nog dat wonder zien van die genezing? Als het er dus om gaat dat die man zijn zonden vergeven worden, dan zou die al blij moeten zijn, zou je dat ook niet denken? Hij was toch gehandicapt, hij wist niet beter. En dat je dan die dag naar huis mag gaan en je hebt van de Heere Jezus zelf gehoord dat je zonden vergeven zijn. Die man kan sterven, gemeente. Die kan God ontmoeten. En wat is nou de rol van dat wonder, wat er dan toch nog bijgegeven wordt? Waarom, zegt de Heere Jezus ook nog in vers 11, sta op, neem uw beddeken op en wandel. Is dat omdat hij toch wel medelijden heeft met die handicap? Omdat hij die man toch wel een gewoon leven gunt, net als ieder ander. Dat hij hem graag in staat wil stellen om te lopen, om te rennen, om te werken voor zijn eten. Gemeente, het antwoord op deze vraag vindt u in vers 10. En dat is misschien wel de belangrijkste tekst uit het hele gedeelte. Leest u hem goed mee? Wat is de zin van het wonderteken van Markus 2? Opdat gij, en dan kijkt de Heere Jezus heel die kring in dat huis rond, opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft de zonden op de aarde te vergeven. Dus het gaat eerst om dat evangelie. Jezus heeft macht zonden te vergeven. Daar gaat hij zelf voor betalen. Daar gaat hij de dood voor in, daar gaat hij de hel voor in. En als teken daarvan Als illustratie, ik ben weer terug bij mijn leesboek met de plaatjes. Als plaatje bij dat verhaal, Jezus kan je zonden wegnemen. Geef die tekenen die er een streep onder zetten. En dat is dus de juiste verhouding, gemeente. Zegt niet alleen zondag 25, maar ook Markus 2. En mocht u ooit gebedsgenezers op uw pad ontmoeten die die orde omkeren. En misschien zeggen ze het niet zo, maar je leest de folders en je denkt, ja, het gaat allemaal over die genezing. Die is opgestaan uit een rolstoel en die is zonder hoofdpijn naar huis gegaan. En waar was nou ook alweer het evangelie van de verzoening door voldoening? Als u die vraag krijgt, gemeente, wantrouw ze gerust en gooi die folder weg. Want dat is niet naar de schrift. Het gaat eerst om het evangelie van de verzoening. Wat de Heere Jezus daar in het evangelie als wonderen omheen doet, dat is niet de kern. Het is alleen maar illustratie. En ik zei al, daar gaat het precies ook om in zondag 25. De kern van waar het om gaat, vindt u in antwoord 66. Dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Dat is de boodschap, gemeente, waar u zondag aan zondag onder zit. En waar u hopelijk voor komt. En waar u nooit genoeg van krijgt. Als je er eenmaal de smaak van te pakken hebt gekregen. Blijf daar maar over spreken. Over dat enige slachtoffer aan het kruis volbracht. En je hebt het al zo vaak gehoord. Door die dominee verteld. En door die dominee uitgelegd. En de ene keer gebruikte ze Genesis. En de andere keer was het uit Efeziërs. En toen ging het over een prekenserie over Daniël. En toen ging het over weer een ander gedeelte. En je zegt, het gaat altijd eigenlijk over hetzelfde. Dat enige slachtoffer en dat kruis. Maar het geeft niet. Laten ze er nog meer over vertellen. Daar ligt mijn hoop. Daar ligt mijn rust. Daar ligt mijn troost. In Jezus verzoenend sterven. En van tijd tot tijd wordt die hoorbare prediking onderstreept door tekenen. En waarom? Opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven. En daarom wordt er, als er kinderen geboren zijn in de gemeente, elke zondag aan het begin van de maand een doopdienst gehouden, gemeente. Opdat gij moogt weten. Ook als je misschien wel van de achterste bank in de kerk ernaar zit te kijken. Het is jouw kind niet. Het is misschien heel je familie niet. Toch ook weer wel. Het is in dezelfde gemeente. Maar je zit ernaar te kijken. En terwijl je dat water misschien op een afstandje uit de hand van de dienaar op dat hoofd terecht ziet komen. 1 Johannes 1 vers 7. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Net zoals het water een mens van buiten kan reinigen. En net zo hulpeloos en passief als de geraakte op zijn bed. Zo hulpeloos en passief als de kinderen op de arm van de vaders of de moeders. En zo wil die nou zondaren genezen. Zo zondig, zo hulpeloos, zo afhankelijk, zo onmachtig. Maar door dat teken dat gezien wordt, klinkt een onderstreping van die belofte prediking. Bij de Heere is alles te krijgen. Om zijn genade ook echt in je hart te ontvangen. Heeft u zo al eens een doopdienst meegemaakt, gemeente? Mag dat nou zo werken? Zoals het nou hier in deze zondag ook staat. En zoals de Heere Jezus het dus bedoelt ook. Als een hulpmiddel voor het geloof. Als een versterking van dat vertrouwen op hem. Dat je zo in een doopdienst zit en zo bemoedigd naar huis gaat. Zoals Maarten Luther het wel in zijn geloofsstrijd heeft mogen zeggen tegen de duivel, als die dan weer eens een keer aangevochten werd en als die op zijn zonde gewezen werd, dat Luther het wel eens deed op een stuk papier met grote letters schrijven: ik ben gedoopt. Niet om op dat sacrament te rusten, maar omdat hij via dat sacrament op Christus had leren rusten. Opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft. Gemeente, daarom wordt er ook avondmaal gehouden in de gemeente. Spijs en drank voor de gelovigen. En ook opnieuw weer versterkt te worden in het allerheiligst geloof. Antwoord 67 van de catechismus zegt dat ook. Dat de Heilige Geest door het evangelie en door de sacramenten ons wil verzekeren. En dat is iets wat doorgaat, wat iedere keer weer terugkomt. Dat onze volkomen zaligheid in Christus offer te vinden is. En zo mogen ze wel eens gesterkt van de tafel afkomen, gemeente. Maar zo kun je ook wel eens gesterkt in de bank zitten. Want er zijn ook mensen die niet naar de tafel gaan. En ze kunnen niet, ze mogen niet. En misschien ook wel jonge mensen, kinderen, ze zouden er misschien wel willen zitten, maar ze zijn geen belijdend lid. Ze hebben misschien wel een betrekking op de Heere Jezus, maar ze zijn nog niet zo ver om ook als volwassenen hun ja-woord te geven. Maar je zit daar in die kerkbank, je ziet dingen gebeuren, je ziet mensen lopen, je ziet het brood gebroken worden, je ziet de wijn vergoten worden. Een zichtbare prediking, gemeente. Opdat gij gelooft dat Jezus macht heeft. Om daar nou ook je toevlucht toe te nemen. Kijken naar die tekenen. En intussen goed luisteren naar wat erbij gezegd wordt. Er is volkomen zaligheid. In hem wiens lichaam verbroken is en wiens bloed vergoten is. Er is een enig offer gebracht. Daarom is er één die macht heeft. Vraag het maar aan hem. Om je zonden te vergeven. Het is dan natuurlijk wel, gemeente, het doel van de sacramenten, net als van het eerste genademiddel, dat we geen toeschouwer blijven, maar dat we zelf ook genezen worden van onze zondekwaal. Dat het ongeloof wat ons van nature bezet houdt, dat dat van ons afgepakt wordt. En dat we in de weg van het geloof God de eer gaan geven. En u mag weten, gemeente, het is mijn gebed geweest dat wat dat betreft onder de prediking van vanavond iets dergelijks zou mogen gebeuren als wat er in Marcus 2 gebeurd is. Want kijk, je hebt altijd overal onder elke preek en in elke gemeente die dingen die je ook ziet gebeuren in het huis waar de Heere Jezus is. Dat zodra de Heere Jezus gaat vertellen wat hij die man gaat geven, dat mensen in zichzelf gaan mompelen. Dat ze in hun gedachten opeens allerlei overleggingen hebben. En het zijn wantrouwige overleggingen. Het zijn allerlei bedenkingen en bezwaren. Wie kan de zonden vergeven dan alleen God, zeggen ze in vers 7. En wat spreekt deze? Nou, ze zeggen het niet hardop. Hij weet het wel, maar ze denken dat hij het niet hoort. Wat spreekt deze godslasteringen? En dan gaat de Heere Jezus zijn macht tonen. Dat zou toch wat zijn, gemeente. Als u ook iemand bent die altijd maar weer met bezwaren naar de kerk gaat. Altijd maar weer met bedenkingen. Ook als je naar een ander kijkt. Ik denk, klopt dat wel? Is dat wel zuiver? Waar maakt de mens zich eigenlijk druk om, gemeente? Maar je bent altijd maar bezig met bedenkingen. Met allerlei inwendige overleggingen. Die spreken van een diep geworteld wantrouwen. Ook uiteindelijk tegen de God van het woord. En het woord van God. Stel je nou voor, gemeente, dat de Heere Jezus daar vanavond een eind aan maakt. Dat kan toch? Dat voordat je in het huis uit bent vanavond, dat je niet meer in vers 7 staat, maar dat je in vers 12 staat. Want nadat de Heere Jezus een wondermacht heeft betoond, dan blijkt dat ook te werken, dat teken. Dan is er niemand meer over die zegt, en dit is godslastering. En dan is er niemand die zegt, en dit klopt allemaal niet. Dan staat er, ze werden allen ontzet en verheerlijkten God. Dat zou dat geweldig zijn, gemeente. Als ze ons straks op straat zien lopen en ze komen ons zo tegen. Een gemeente die onder het woord van Christus was. En ze konden niet anders zeggen. God moet geprezen worden. Gemeente, daarom hebben we u vandaag de Heere Jezus weer voorgesteld. De overste leidsman en voleinder des geloofs is u verkondigd. Degene die macht heeft de zonden te vergeven. En die er ook de dood voor wilde ingaan. Opdat wij via het woord en via de tekenen bij het woord ons zalig zouden staren op hem. En dat geloof wordt wel aangevochten. Ook als je op jezelf ziet. Het is levenslang dan zaak om dat te blijven doen. Wat we vanmorgen al zeiden, ziende op Jezus. En waar het hier in Markus 2 ook om gaat. Aan zijn voeten komen en het van hem alleen verwachten. Maar zowel het woord als het sacrament zeggen dan, de hoop die een mens daar ontvangt, beschaamt nooit. Niemand neemt tevergeefs de toevlucht tot Jezus Christus. Welke zonde je ook bij hem brengt, misschien te schandelijk om het aan een ander te vertellen, maar hij weet er raad op. En hoe weet je dat dan? Omdat hij het zegt. En kun je het daarmee wagen? Ja. Want het is trouw. Al wat hij ooit beval. Amen.